collecte. Weet je, sommige schrikken mensen alweer een collecte. Ik moet dit jaar nog op vakantie. We hebben vaak al plannen voor ons geld en collecte komt heel vaak niet uit. Maar het is niet alleen dat idee. Het is ook. Even kijken. Gek terug. Dan moet ik zo die kant op. Juist. Het is ook, weet je, hoe is jouw houding? Sommigen hebben weinig, maar denken heel groot. En hebben een groot vertrouwen en zien dingen heel ruim. Maar sommigen, ja, die hebben heel groot of zijn heel groot en hebben heel veel. Maar hun denken is heel weinig, is heel klein, heel beperkt en angstig en willen alles vasthouden. En dat kan ook beïnvloeden hoe het geldpatroon, het geefpatroon als christen met je geld omgaan, beïnvloedt jouw persoonlijkheid. En je persoonlijkheid beïnvloedt ook weer hoe je met Bijbelse principes omgaat. Dat is gewoon een spel tussen het woord van God en wie je zelf bent. En dat is altijd interessant om dat te zien. Wij beoordelen soms mensen zonder te weten wat voor persoon is dat eigenlijk. Waarom is die zo? Dat heeft een persoonlijkheid. En de persoonlijkheid moet vaak veranderd worden door Gods woord en zijn geest. Zodat het langzamerhand verandert naar het beeld wat God moet, God met je voor hebben. Wat ook belangrijk is, is het balans vinden tussen je buikgevoel en feiten. Gevoelsmatig doen wij heel veel dingen. En ook veel christenen doen dingen gevoelsmatig. En als je dan vraagt waarom doe je dat, ja, het voelde goed. Maar is er altijd wat je voelt, is dat altijd goed? We voelen ons ook vaak niet goed. Ons gevoel is een hele slechte graadmeter. Soms word je wakker en je hebt gewoon zin in de dag. En soms word je wakker, er is nog niks gebeurd. En het enige waar je aan denkt is, weer een dag. Dus wat bepaalt je gevoel? Je bepaalt al hoe je dag eruit gaat zien voordat de dag is begonnen. En daar moet je ook een balans in zien te vinden. Als het gaat, als mensen praten over je moet geven, je moet je tiende geven. En geef je wel dit of doe je wel genoeg. En dan vaak wordt daar gevoelsmatig ook wel eens op ingespeeld. Er is pas ook een onderzoek naar geweest hoe voorgangers soms charismatisch inspelen op de mens, gevoelsmatig, omdat er een tekort is in de kas. En dan gaan we een preek zo aanpassen, zodat mensen zich op een gegeven moment schuldig gaan voelen, want hun zijn mede verantwoordelijk voor de tekorten in de gemeente. En door dat schuldgevoel gaan mensen dan geven. En sommige mensen hebben dan zo'n diep schuldgevoel dat ze in de schuld komen doordat ze meer gaan geven dan ze ooit zouden kunnen geven. En dat is heel gevaarlijk met gevoel. Een van de meest extreme die ik ooit heb gezien en van gelezen heb in een artikel, dat was dat een voorganger tijdens de dienst en zei, wie heeft er zo'n plastic bankkaartje? Nou, er is bijna niemand die niet meer zo'n kaartje heeft. Hè? En hij zegt, wil u hem nou eens uit uw zak halen of uit uw tas en laat hem nou eens zien. Nou, wat doet de gemeente van de Heer Jezus als goed kuddedier? Die doet wat de herder zegt. En mensen pakken inderdaad, gaan op zoek, een hoop herrie in die kerk en ze komen met hun pasje dinges. Laten hun pasje zien. En dan komt het, en waarom gebruikt u hem niet voor de Heer? En nu is die kans. En er kwam niet een collectezak, het is in Amerika gebeurd, er kwam niet een collectezak voorbij, maar wat denk je? Een pinapparaat. En heel veel mensen hebben grote bedragen gegeven. En dat is psychologisch bewezen, want je geeft geen geld. Je tikt een getal in. Gemeen, hè? Dat is gevoel. Dat is inspelen op gevoel. Want dat zegt het ook, hè? Als je kijkt wat gevoel eigenlijk betekent. Gevoel is een innerlijke, kan positief of negatief zijn, een beleving van een bepaalde gebeurtenis. En daar kan je op inspelen, hoor. En dit kan een specifieke externe prikkel uit de omgeving zijn. Kan een preek, een gebeurtenis, iets wat je ziet. Hè? Mijn vrouw heeft dat erg. Gevoelsmatig. Ziet zij in de etalage een tas. En ze kan van dat moment ook niet meer zonder die tas. En ze koopt het. Als ze dat niet overwint, dan koopt ze. Maar we kennen dat allemaal wel. Jongens hebben dat ook met auto's of mobieltjes of computers. Of soms gevoelsmatig een externe prikkel geeft jou een gevoel van hebzucht. Dit moet ik hebben. En het geeft je zelfs een gevoel dat je niet meer zonder kan. Maar ook een interne gebeurtenis, zoals een gedachte of een beeld, dat wij in ons oproepen. En dat kan aangewakkerd worden door ook wat verkondigd wordt. Nou, gevoelsmatig zie je wel eens deze dingen. Oh nee, hè. Collecten. En we hebben geen stuiver en we zitten en we gaan in gesprek met degene die naast je zit, zodat ongezien die zak voorbij gaat. Of sommige mensen, heb ik zelf ook nog wel eens gedaan, had ik niks bij me, maar ik deed wel alsof. Want ik schaamde me dood als christen dat ik niet eens een euro voor de Heer had. Dus dan deed ik maar zo. Mijn dochter die deed een keer, pap, ik heb geen geld. Oh nou, ik gooi wel een pepermuntje in voor de man die het moet tellen. Dat was natuurlijk heel goed bedoeld, maar dat was niet de bedoeling van de collecte om een pepermuntje op te halen. Maar we zijn er allemaal schuldig aan. We zijn allemaal schuldig aan dit gevoel. Oh nee, dan komen ze weer. Of dan vragen ze weer om geld. Gevoelsmatig. Daarom moeten wij gaan kijken naar feiten, naar Bijbelse principes. Nou, ten eerste, wie wil ze lezen? 1 Kronieken 29, 40. Kijk, dan komt het mandje al. Even wachten hoor, met collecten. Zie je, gevoelsmatig gaan sommigen er al op inschrijven. Oh nee. Oh, je komt uitdelen. Ja, nog beter. Eén Kronieke 29, 14. Wie? Wie leest dat even?
Wat ben ik en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te slaan? Alles is van u afkomstig en wat wij u schenken komt uit uw hand.
Dat is een eerste principe, is een bewustwording dat eigenlijk alles wat je bezit en zelfs wat je vrijwillig af zou staan aan God, eigenlijk komt dat geen eens van jezelf. Want alles komt van de Heere en we geven het terug uit uw hand. En dat is het eerste besef. Wij denken wel, weet je, wij bezitten alles en we zullen straks daar ook op verder naar kijken waarom dat zo is. Maar in feite, bezit is alles van de Heer. En in het Nieuw Testament lezen we ook dat wij rentmeesters zijn. Een rentmeester is een meester die gaat over het bezit van anderen. En daar moet jij over gaan, overheersen. En alles wat jij krijgt en ontvangt, daar ben je rentmeester over. Maar het besef begint eerst van eigenlijk alles wat jij opbouwt, alles wat jij bezit, is eigenlijk al van de Heer. Het is al van hem. Dus in feite, hij heeft het dan ook al niet meer nodig. Want God zit echt niet om jouw euro verlegen. God zelf niet. Hij had niets nodig. Hij bestond al voordat de aarde zelfs bestond. Hij bestaat in zichzelf. Hij is niet afhankelijk van collectes. Dus als je dat beseft, dat eigenlijk alles wat wij bezitten en gebruiken hier op aarde en tot ons bezit hebben, is eigenlijk al van hem. Ten tweede, een ander feit. Wie leest die? Even. De Bijbel leert ook, als het over bezit gaat, als rentmeesters, Dat een verlangen is naar rijk willen zijn. En het rijk willen zijn wordt hier bedoeld om er zelf 100% beter van te worden. En dat is dus heel ik gericht. En dat is zo ik gericht dat alles moet zich daarop afstemmen, zodat die rijkdom jou een identiteit geeft. Die maakt wie jij bent. En dan staat er, maar dan val je in een verzoeking. Want dan mag het ook, desnoods, kosten wat het kost, als jij maar rijk wordt. En dat zie je ook gewoon in deze wereld, dat de rijken in deze wereld het ook niks interesseert hoe ze aan hun rijkdom komen. Of daar nou kinderarbeid aan zit, of daar nou milieuvervuiling achter zit, of daar economische crisis door ontstaan, dat maakt ze niet uit. Zij worden er rijker van. En of ze daar nou mensen mee manipuleren, of wat dan ook, zij worden er rijker van. Dat is het gevaar van het verlangen naar rijkdom. Want rijk zijn is geen zonde, hoor. Dat zullen we zo meteen ook zien. Dat is echt geen zonde. Maar wel als rijkdom jouw leven gaat beheersen. Dat is heel wat anders. Want wie moet ons leven beheersen? De Heere God zelf. Je kan de Heere God verschuiven voor rijkdom. En dat is dan mijn God. Dus dat is ook een principe waar we voor op moeten passen. Een ander. Nou, deze kun je haast uit je hoofd. Maar, zoek. Eerst. Ik kan mezelf zingen. Ik doe het niet. En als je de context van Matteüs 6 ook leest, dan snap je ook waar het over gaat.
Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
Ja, dat staat in de context van het leven, van eten en drinken, van kleding en al dat soort dingen. En er gaat naar onze honger in het leven. Onze honger gaat vaak uit naar ons dagelijks bestaan. Onze dagelijkse behoeftes. En het liefst nog meer dan dat. En daarom vinden ook mensen ook nooit rust in hun leven. Omdat de allereerst hun zoeken daarna uitgaat. Maar de Bijbel zegt, zoek eerst zijn koninkrijk. En de rest, dat zal je geschonken worden. Kun je dan gaan zitten in een stoel en de boodschappen komen automatisch binnen. Je rekening wordt automatisch aangevuld. Nee. Maar je gaat er met een heel ander hart mee om. Met een heel andere houding. En je zal dan ook zien dat alles wat je bovendien geschonken wordt, dat dat schenken dan ook van God uitkomt. En niet vanuit je verlangens. Want hij zegt niet, en dit alles zal je bovendien geschonken worden wat jij vindt dat je nodig hebt. Als God het schenkt, dan geeft hij wat hij vindt dat je nodig hebt. En als er dan tevredenheid in je hart is, dan verandert heel wat. Nou deze. Dat is een ander principe. 2 Thessalonicenzen 3, vers 10. Nou, dit gaat in de context, dat ze hadden gezien dat enkele apostelen, die leefden van het evangelie. En er begonnen heel veel christenen die dachten, zo, dat is niet gek. En die begonnen dat vergelijken, weet je wel, ik sta elke dag te werken. Ik sta in een fabriek, of ik zit achter een kantoor, ik ben in de supermarkt elke dag aan het werk, of ik zit op de boerderij, ik ben altijd aan het werk. En hier is iemand die vertelt een verhaaltje uit de Bijbel en die krijgt een inkomen. Dus het idee was van we hoeven niks te doen. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, want, ik zal hem even erbij houden. Want wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten. Met andere woorden, Het is heel normaal dat we werken voor ons geld. Mensen kijken naar mij ook wel eens van, en dan vragen ze, heb je een baan? Ik zeg, ja. Ja, wat doe je dan? Ik zeg, ik verkondig de evangelie, ik geef bijbelstudies, ik preek, ik begeleid zendelingen. Ja, nee, dat bedoel ik niet. Wat voor een baan heb je? Weet je wel? Je kan het aan Nel vragen. Ik denk dat ik 60, 70 uur per week maak. Heb ik een baan? Ik rijd 30.000 kilometer per jaar. Ik heb een baan. Ik werk. Echt. Maar dat is ook niet verkeerd. En weet je wat het leuke is? Wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten. Draai nou eens om. Gaat iemand werken? Wat is dan de rest? Dan zal hij ook eten. Wil iemand dus een beetje harder werken? Dan zal hij misschien wat meer eten. Er is niks verkeerds aan. Want de Bijbel zegt, als je niet werkt, eet je niet. Met andere woorden, als jij werkt, dan mag je daarvan leven. Dan mag je daarvan genieten. Dan mag je daarvan eten. Dan mag je daarvan wonen, dan mag je daar een huis van kopen. Dan mag je daar een auto van rijden. Dan mag je daar een gitaar van kopen. Dan mag je, weet ik veel, boeken kopen, kleren kopen. Want jij werkt ervoor. Dat is een Bijbels principe. En moet je dan deze lezen? De volgende. Prediker 5 vers 18.
Moet je
kijken, we hebben het net gehad, als je werkt zal je eten. Hier zegt de Bijbel, in dit principe, dat aan ieder mens, dus er kan elk willekeurig mens zijn, dat kan jij zijn, aan wie God de rijkdom en schatten geeft, alles behoort hem toe. Wij zijn slechts rentmeesters, en die hij in staat stelt. Oh, ik weet nog, Nel die kwam tot geloof, en ik moest er helemaal niks van hebben. En Nel begint dan opeens, ja, die wilde bidden voor het eten. Dus die begon, ze zegt, vind je dat goed? Ik zeg, maar jij weet, ik begin wel alvast, weet je wel. En dan gaat ze zeggen, Vader in de hemel, ik dank u zo voor het eten. En toen ik dat voor het eerst hoorde, ik zeg, ben je nou helemaal gek? Je hoort mij te danken. Ik zeg, ik ben aan het werk geweest de hele week. Dan ga je iemand boven zitten die helemaal niks gedaan heeft. Ik had helemaal geen concept van wat zij geloofde en het Bijbelse principes. En ik vond het de grootste onzin dat zij God ging danken terwijl ik ervoor werkte. Ik zat 80 uur per week op een vrachtwagen. En dan gaat ze God danken. Maar ik heb nooit beseft dat hij het is die je in staat stelt. Elke dag dat jij opstaat, elke dag dat je naar je werk gaat, is God het die jou die kracht geeft, die genade geeft, die gezondheid geeft. Ja, en wij zijn er nog nooit zo bewust van geworden toen Nel zo ziek werd. Zomaar in 2 dagen tijd lag ze op sterven. Nou, reken maar dat wij anders tegen gezondheid aankijken. Wij genieten gewoon nou met elkaar. Als ik er zie, ik geniet nou heel anders van mijn vrouw dan daarvoor. Want ze leeft. We zijn 37 jaar getrouwd. Leefden ze daarvoor dan niet? Nee, maar daarvoor is ze nog nooit bijna dood geweest. En opeens besef je, het is de Heer die ons in staat stelt daarvan te eten en zijn deel te krijgen. En wat staat er bij zijn zwoegen? Dit zijn harde werkers. Het zijn harde werkers hoor. Want je hebt zwoegers en je hebt klaplopers. Ze werken allebei. En misschien ken je ze wel, misschien werk je al. En heb je, zie je wel eens collega's die altijd maar de randjes eraf lopen. En je hebt ook sloegers die gewoon eerlijk goed hun best doen. En dan staat er dat deze mensen, die mogen zich verheugen over de schatten en de rijkdommen die God ze geeft. Ik hoor zo vaak christenen zeggen, weet je, dat die hebben gewoon rijke mensen, weet je, hoe ja, kunnen ze bestaan en ze genieten er nog van ook. Dat is bijbels. Dat is bijbels. Rijke mensen mogen genieten van hun rijkdom. Dat mogen ze. En het is niet mijn verantwoording hoor, wat hij met zijn rijkdom doet. Het is de verantwoording van die man zelf. Daar hoef ik echt niet over in te zitten. Ik moet erover in zitten, wat doe ik met wat God mij toevertrouwt en waar ik over mag verheugen. Nou, daar heb ik al genoeg aan. Dan nog eentje. Dat is 1 Timotheus 6 vers 8. En dat is best een moeilijke dit. Ja, wie?
Als we voedsel en deksel hebben, dan zullen we daarmee ver genoeg zijn.
Ja. Anders zegt het zo, als we echt onderhoud en onderdak hebben, onderhoud is gewoon je kleding, je voedsel, je drinken, wat je nodig hebt, onderdak, je huisvesting, dan moet het ons genoeg zijn. En eigenlijk zou het ook zo moeten zijn, hè? We hebben kleren, we hebben eten, we hebben een huis. Maar de duivel weet dat dit een Bijbels principe is. En de duivel die heeft al lang al de hele commercie gebruikt, met alle advertising en al die folders die je dagelijks in je brievenbus krijgt, om dit te voorkomen. God wil dat we tevreden zijn. De duivel wil dat je ontevreden bent. En dat je bepaalde dingen niet kunt kopen, niet kunt hebben. En wat gebeurt er als je ontevreden bent? Dan word je een klager en een klager heeft geen vrede met God. De duivel is heel slim. Ik weet nog, mijn schoonzoon, vorig jaar met de, was het vorig jaar de Wereldcup? Ik geloof vorig jaar, hè? Ja. Nou, hij zoekte naar een zo'n grote flatscreen, zo'n dunne, want hij is helemaal gek van voetballen en ze zouden zo'n tv kopen. Zoeken, googelen, tot hij een mooie had voor een bepaalde prijs en een goed merk. En eindelijk had hij hem. Nou, ik moest gelijk komen, bah, kom even kijken in tv. Zeg, mooi ding hoor, en scherp. Een week later ziet hij hem goedkoper. Een week later. Zijn vreugde was weg hoor. Want hij baalde als een stekker dat hij niet gewacht had. Je wordt nooit tevreden hier. Je wordt nooit tevreden. Want als we tevreden zijn, waarom kopen we dan steeds weer nieuw? Als het nog niet versleten is bijvoorbeeld. Ik heb een dochter, ze heeft geloof ik wel 60 paar schoenen. Je hebt me gek van schoenen. Nou verdient een man ook geld als water, dus ja, voor hun is het ook heel, heel. Maar dan heb je 60 paar schoenen. Het mag, maar ze hebben nooit genoeg aan schoenen. Ze hebben nooit genoeg aan schoenen. Weet je, en dat is het. Wanneer ben je nou eens tevreden? En dat is zo belangrijk, tevreden zijn. Want als je zelf pas tevreden bent, hè, gaat je geefpatroon veranderen. Als je tevreden bent, gaat jouw geefpatroon gaat veranderen. Nog eentje, nog één principe. Dat is deze.
Ik wil de rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn. Nog hun hoop stellen op de overstadigheid des rijkdoms, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken,
ervaren mededelingen zijn en gemeenzaam.
Ja, maar goed, deze taal zegt, hij die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, dus er zijn gewoon mensen die rijk zijn, die moet je bevelen, word niet hooghartig. Hij zegt niet, moet gij bevelen arm te worden. Nee, rijk zijn gaat je persoonlijkheid beïnvloeden. Hij zegt niet, je moet arm worden. En je moet ook niet je hoop vestigen op je rijkdom. Kijk, op de onzekere rijkdom. Hoeveel mensen in de crisis zijn geld kwijtgeraakt in IJsland. En zelfs christelijke organisaties, hè, hadden spaargeld in IJsland uitstaan. Zijn het kwijt? Zijn het kwijt? Maar zegt het, vertrouw op God. En doe alles rijkelijk en gebruik en geef. Gewoon om wel te doen. Als je veel geld hebt, deel daar nou gewoon van. Rijk te zijn, in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam. En dat zegt niet dat je als Sinterklaas of als de kerstman moet gaan rondstrooien. Maar gewoon gevoelig zijn voor de noden om je heen en gewoon geven. En dat is een Bijbels principe. Nou, hoeveel moet je dan geven? Ik hoor nog steeds in heel veel kerken en ook binnen evangelische kringen 10%. De tiende moet je geven. Nou, waar komt de tiende vandaan? De eerste keer dat we een tiende terugvinden in de Bijbel is bij Abraham met Melchizedek. Maar als je dan goed leest, dan heeft Abraham, die heeft een oorlogsbuit verwonnen. En hij geeft 10% van wat? Van die oorlogsbuit. Van een oorlogsbuit. Er staat niet van zijn eigen rijkdom. Hij gaf 10% wat hij door strijd verwonnen had. Dus moeten wij dan een bank beroven en dan 10% daarvan geven? Of moeten wij in plaats van zijn Hardingsveld. Moet je dat gaan veroveren en dan de 10% daarvan aan de Heer geven? Maar hier wordt de basis neergelegd van het 10%. Nou, het bijzondere is, er was nog geen wet. Dus hoe Abraham aan die 10% komt, is heel moeilijk te vinden. Want er zijn geen gegevens over. Er zijn heel veel theorieën over. Dat God het hem in zijn hart lag, omdat God later de 10 geboden aan de nazaten van Abraham zou geven. En de 10%, dat moest dan zichtbaar worden in Abraham, zodat zijn nazaten dat zouden navolgen. Nou, ik weet het niet. Maar als ik de Bijbel lees, zie ik hier 10%. En later zie je pas, in de wetten, zie je de 10% terugkomen. Nou, dan zou je zelfs eens moeten gaan googelen. En dan studies over de 10%. En dan zie je dat 10% slechts een gedeelte was van wat ze moesten geven. 10% was een vast gegeven. 10% voor de levieten. De levieten moesten daar weer 10% voor de priesters die in de tabernakel of in de tempeldienst deden. Zo dus de 10% werd steeds weer verdeeld naar anderen toe. En we zien het ook weer terug in Maleachi, dat God zegt, mag een mens God beroven, en toch berooft gij God. En dan zegt gij, waarin beroven wij u? In de tiende. En wat staat erachter? En de heffing. Als je de wet goed gaat bestuderen, dan zie je dat ze tiende moesten geven, maar er waren ook nog heffingen. Andere zaken waar ze voor moesten geven. Dan niet te vergeten, elke keer als ze gezondig hadden, moesten ze wat? Offeren. Of een duif, of een diertje, of een lam, of een koe, of een... Oh, en dat kost niks. Dat kost ook geld. En dan komt het zevende jaar. De grote verzoendag. Dan moet je ook nog eens gaan kwijtschelden wat je aan anderen hebt geleend en gegeven. En iemand heeft het eens uitgerekend dat een gemiddelde Jood in die tijd gaf 36% van zijn inkomen. 36%. Dus als wij met 10% komen, doen we God tekort. Dan doen we eigenlijk God tekort. En dat is het Oude Testament. En zeggen mensen nog, ja, maar we moeten 10%. Maar als 10% een deel is van de wet, die nooit aan de gemeente van de Heer Jezus is gegeven. De wet is alleen aan de Joden gegeven, het volk Israël. Want wij zijn mensen uit het nieuwe verbond. Wij leven niet uit de wet, maar wij leven uit de geest. Dat is heel wat anders. En Paulus zegt later ook, als je één ding uit de wet overtreedt, dan overtreed je de gehele wet. Dat zou dus betekenen, dus als wij als gemeentes de 10% wettisch gaan hanteren, dat we automatisch daardoor de hele wet moeten gaan hanteren. Want je kunt de wet niet opdelen. Ik gehoorzaam dit wel en dat niet. Want de regel is, als je één onderdeel van de wet overtreedt, heb je de hele wet overtreden. Zo sterk is dat. Dus het kan nooit die 10% zijn. En dat is het grote verschil. Het Oude Testament praat over 10%, een tiende geven, als richtlijn, als basis. Maar dit vind ik zo mooi van het nieuwe, van de gemeente van de Heer Jezus. Dan gaat het om je hart. Dan gaat het om jouw relatie met God en je relatie met je medemens en je relatie met je thuisgemeente. En dat is een hele andere principe. Wie leest 2, Handelingen 2, 43, 46? Sommigen zeggen dat is het principe van geven in de gemeente. Hoeveel procent gaven de eerste christenen? Honderd procent. Dat is wat. En je ziet het ook vaak als een eerste reactie van Gods liefde in je leven. Dan komt dat gevoel terug. Ik wil alles teruggeven. We hebben het net ook gezongen. Ik verlang zo naar u. Ik wil eigenlijk aan u alles geven. En dat zie je ook als een reactie. Zie je dat in de gemeente van de Heer Jezus. Maar zo heeft God het niet bedoeld. Dat wij alles maar gaan verkopen. En alles gaan opdelen in elkaar. Want dat klopt niet met de Bijbelse principes die we later zullen zien in de brieven van Paulus. Maar het is wel een heel mooi principe, hè. Maar wat is er gebeurd? Moet je het tweede gedeelte, Handelingen 5, vers 1 tot 5. En dat zit nog in diezelfde moment van de eerste gelovigen. Waarin mensen alles verkochten, alles weggaven en alles deelden met elkaar. En de duivel ziet dat en wat gebeurt er?
En een zeker man met de naam Ananias, met zijn kruisgevierder, verkocht een eigendom. Hield iets van de opbrengst af. Deze woorden viel Ananias neer en wist de aandacht. groter feest dan voor alle heidenen.
Het is eigenlijk heel bijzonder wat hier gebeurt, hè? Ananias en Sapphira, die zagen dat mensen alles verkochten en alles gaven. En ik geloof, als ik dat zo lees, dat ze gevoelsmatig, daar wil ik bij horen. Bij deze groep mensen wil ik bij horen. Want kijk eens wat hun doet. Over hun wordt misschien gesproken. Kijk eens, dat zijn nog eens mensen. En diep in zijn hart wilde hij dat helemaal niet. Hij wilde een gedeelte voor zichzelf houden. En hij liet zich bedriegen door zijn gevoel, door verleiding, door voor de buitenwereld meer te doen dan er in zijn hart zat. Maar God dan ziet deze dingen. En wat zei Petrus zo heel bijzonder? Als het land niet verkocht was, voor wie was dat dan? Voor Ananias. En voor tot wiens beschikking was het? Voor Ananias. Dus met andere woorden, wat daar in Handelingen 2 gebeurde, is geen richtlijn. Want Petrus zegt, dat hoeft helemaal niet. Ananias, dat land is van jou. Dat hoef je niet te verkopen. Maar je verkocht het met een verkeerd hart. Je bedroog. En ik geloof ook dat God op de gemeente duidelijk wilde maken dat ze eerlijk moesten zijn, oprecht moesten zijn, maar dat het ook daar helemaal niet om ging. Want later lees je het ook helemaal niet meer dat mensen opeens alles verkochten en weggeven. Wat je wel terugkwam, was een vreze des Heren. Een vreze des Heren. En ik geloof dat mensen door hun goed doen en alles gemeenschappelijk het gevoel kregen, kijk eens wat wij doen. De vreze des Heren moest terugkomen. Met de gedachte, waarom doen we deze dingen? Waarom? En dat is heel belangrijk. Nou, we gaan nog even... Ja, nou, het wordt een beetje later, maar dat geeft niet jullie. We gaan toch nog stappen tot 5 uur. Nieuwtestamentische principes. Romeinen 12 vers 1. Dat vind ik een van de mooiste. Ik kan een beetje sneller doorheen gaan. Dus jullie snel lezen.
Doe we dan voor opdoelers door de ontfermingen van God om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God trouwwaardig. Dat is hoe wij voor God doen.
Juist. Dus kijk hoe mooi. Dat gij uw bankrekening, of gij uw portemonnee, of gij uw inkomen. Nee, dat staat er niet. Zoals ik al eerder zei, de Heere God zit echt niet om jouw cent te verlegen, hoor. Hij zit om jou verlegen. Want hij houdt zoveel van je, dat hij in je wil werken. Hij wil van jou iets maken waar hij zichtbaar in wordt. Hij wil jou gaan leiden en vormen naar het beeld van zijn Zoon. Hij wil jou tevredenheid in je hart geven. Hij wil je blijdschap geven, wijsheid geven. Hij wil een getuigenis van je maken in deze wereld. Daarom vraagt hij niet om je portemonnee. Hij vraagt om je leven. Hij vraagt om je leven. Dat is het mooiste, hoor. Dat als je daarover nadenkt. Weet je, mijn portemonnee, ja, daar heb ik nog iets voor gedaan. Gewerkt en... Maar mijn leven, wat heb ik daarvoor gedaan? Nou ja, mijn vader en moeder hebben er iets voor gedaan, maar... En mijn moeder iets langer als mijn vader. Maar dan houdt het ook bij op. Ik heb er niks aan gedaan. Dat heb ik van God gekregen. En zo bijzonder is het ook weer niet. Dat leven van mij. Totdat ik de Heer Jezus ontmoette. Dan werd het heel bijzonder. Maar hij zegt, dat wil ik van je. Dat is het mooiste offer wat je kunt geven. Want als je dat gaat geven, dan gaat er nog meer veranderen in je leven. Maar ben je er voor mij? Kom vandaag. Op school, op je werk, thuis, in de dingen wat je doet. Ben je voor mij een welgevallig offer? Kan God naar jou kijken overdags? Kijk mijn Henk. Kijk mijn Wien. Het zou mooi zijn als God zo naar je kijkt. Dat hij blij is met de dingen die je doet, die je leeft. Of denkt hij, oh jee, daar gaan ze weer. Nou ja, geduld hebben. Misschien wordt het nog wat met ze. Maar zodra je dit doet, gaat je leven. Dat vraagt hij naar. Tweede principe. Lees deze. 2 Korinthe 8, vers 4 en 5. Wie wil die lezen?
En zij smeekte ons met veel aandrang dat wij een genadegaven en aandeel in de dienstbetoon aan de heilige zouden aannemen. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heer en daarna aan ons door de wil van God.
Juist. Weet je wat je hier zo mooi vindt? Dit. En zij vroegen met alle aandrang uit wat? Uit eigen beweging. Als jij je lichaam welgevallig ten offer stelt aan de Heer, dan hoeft niemand jou te vertellen hoe je moet geven of wat. Dan ontstaat er een eigen beweging. Dan ontstaat er een verlangen om mee te werken, ook financieel, aan het werk des Heeren. Uit eigen beweging. En wat deed die eigen beweging? Die deed nog meer dan verwacht was. Die uit de eigen beweging, die kwam voort uit een hart wat open stond voor de leiding van de Heilige Geest. We hebben dat één keer heel bijzonder meegemaakt. En dat is een moment geweest, toen wij tot geloof kwamen, hadden wij geen spaargeld. We hadden altijd schulden. En ik had dan nog in die kroeg, en die kroeg, en die kroeg, had ik overal schulden. En dat moesten we allemaal gaan betalen en zorgen dat het goed kwam. En toen voor het eerst in ons leven, toen waren we al 18 jaar getrouwd, begonnen wij te sparen. Voor het eerst. En er waren nog geen euro's en op een gegeven moment hadden wij 500 gulden. Ja, jullie lachen erom nu, maar 500 gulden hadden wij op de spaarrekening. En zo horen we dat een vriend van ons, die wil naar de Bijbelschool. God had hem dat echt op zijn hart gelegd. En we hoorden via anderen dat hij daar geld voor nodig had. Dus wij, ik zeg tegen Nel, wat zullen wij doen? Ja, laten we ervoor bidden. Nou, samen ervoor bidden. We hebben er 3 dagen voor genomen. En ik zeg, vraag mij 3 dagen, Nel, wat heeft de Heer jou laten zien? Ze zegt, nee, zeg jij het maar. Ik zeg, nou ja, ik weet het, maar zeg jij het maar, weet je wel. En toen zegt ze, nee, jij bent een hoofd van het gezin, zeg jij het maar. Ik zeg, je moet alles geven. Ze zegt, ja, dat vind ik ook. En voor het eerst hadden wij 500 gulden. En gewoon uit eigen beweging, dat niemand ons gezegd. Maar met vreugde gingen wij naar de bank. En we gingen weer naar nul. En we hebben die vriend van ons dat geld gegeven. Uit eigen beweging. En dat is wel een les. Als je getrouwd bent, of jullie samen nog niet getrouwd, leer dat samen God in te vinden. Nog geen 3 maanden terug kregen wij een behoorlijke gift van iemand. Er komt een vriend van mij, die werkt in Manhattan met kinderen, zwarte kindertjes in Manhattan, New York. Die kwam bij ons langs, goede vriend van me. En ik had zo'n gevoel dat ik moet deze man helpen. En ik had niks tegen Nel gezegd en ik pakte de envelop die wij hadden gegeven. Ik zeg, joh, hier is voor jou. Ik heb een hele week ruzie gehad in huis. Een hele week ruzie. Ik deed het uit eigen beweging. Maar ik deed het niet verstandig. Want ik ben getrouwd. En die dingen moet je samen doen. Samen leren bidden. Samen daar de Heer in zoeken. Dus dat is een les voor mij. Want de ene keer waren we het er beide over eens. En nu zei ze, had helemaal niet nodig geweest over geld. Want het was aardig wat geld. Ze zegt dat had ook minder en je had mij er ook niet kunnen betrekken. Ik zou er ook voor willen bidden. En daar heb ik gewoon een fout in gemaakt. Maar dat is wel een les. Maar hier, die eigen beweging. Ja, zo komen we er ook echt nooit meer. Goed, dan heb ik de volgende. Deze is ook mooi. De derde. Romeinen 15, vers 26. Dan valt het in Nederland niet zo mee. Als je in Zuid-Amerika, zoals wij in Bolivie hebben gewoond, is het een onderdeel van je leven. Wie?
Macedonië en Achaïa hebben voor de armen onder hen op de weg gegaan.
Juist. Voor de armen. Nou, wie is hier het arm? Ja, ik weet het niet. Mensen die naar de voedselbank gaan, zijn dat de armen onder ons? Niet altijd. Ik heb mijn vrienden werken in de voedselbank en ze staan versteld wie er soms komen. En met wat voor auto ze voorrijden om de kist van de voedselbank achterin te zetten. Dus, maar de armen. Maar weet je, ik heb daarmee leren om moeten gaan. In Bolivia bijvoorbeeld, als je dan in een stad loopt en continu bedelende mensen. En ik sloot mijn hart voor deze mensen, omdat ik er gewoon gek van werd. En ik wist ook niet, wat doen ze dan met dat geld? Zijn het gebruikers? Heel veel vrouwen, die zie je, die geven geld. Maar hun man staat op de hoek van de straat. En die komt steeds het geld ophalen voor zijn drank. Dus wie geef je geld? Daar ga je er wel binnen mee om. Maar op een gegeven moment hebben we gewoon gezorgd. We hebben altijd klein geld. En daar, weet je wel, 1 Boliviano, dat is dan 10 eurocent. Dus ik had altijd een stapeltje van die. En dan gewoon, weet je wel, gevoelsmatig toch de armen gedenken. Gewoon eens af en toe, vooral bejaarden. We hadden een hart voor de bejaarden op straat. En dan zitten er heel wat thuis, hebben daar geen opvang voor bejaarden. En dus met omgaan met armen. Maar dat is gewoon iets wat je kunt doen. Goed. Nog één. Dit is eentje. Vers heeft eigenlijk twee strekkingen. Terugkomen uit eigen beweging. Zijn principes in de Bijbel. Uit eigen beweging. Dat is geen dwang. Maar dit is wel belangrijk. In zijn hart heeft voorgenomen. Dus aan de ene kant zou ik zeggen, kijk uit wat je je voorneemt. Bezint eer gij begint. Hoe vaak, misschien heb je het zelf gedaan. Weet je al, is er een actie of in de kerk hoor je wat. En dan zeg je, nou, als ik thuis kom, dan ga ik 100 euro overmaken. En je komt thuis en je vergeet het. En je wees voorzichtig wat je zegt. Want een ieder doet nadat hij in zijn hart heeft voorgenomen. Als je iets voorneemt en je voelt dat het een hartzaak is, doe het dan ook. Doe het dan ook. En wees niet bang. De Heer die zegent weer op een andere manier en voegt toe. Maar pas op ook wat je je voorneemt. En laat je ook niet gek praten door anderen. De Bijbel zegt, wees nuchter en waakzaam. Nou, ik heb al één ding mee. Ik heet Jack Nuchter, dus dat kan makkelijk. Ik heb een vrouw gezocht die waakzaam eten, maar dat is niet gelukt. Ik denk, dan hebben we een mooi koppel. Maar wees nuchter, zegt de Bijbel. Dus denk na, hallo, dit heb je van de Heer gekregen. En wees waakzaam. Kijk uit wat je doet, aan wie je geeft. Weet je, denk erover na, bespreek het desnoods met anderen, zodat je het wel verstandig besteedt. Ja? Oké, okay. Nog eentje? Ik blijf me er eigenlijk. Want die is ook zo mooi. Vind ik tenminste. In Korinthe 16. Nou, voor de tijd zal ik me gelijk hier erop zetten. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook gij zo, evenals ik het in de gemeente van Galatië geregeld heb, elke eerste dag der week leggen ieder naar zijn vermogen. God kijkt niet of jij net zoveel geeft als een ander. Want dat kan ook niet. Want de een die verdient 1200 euro per maand, Een ander verdient 1800 euro per maand. Een ander verdient 2000 euro per maand. Er zijn mensen die verdienen 10.000 euro per week. Dus als jij moet gaan geven naar het vermogen van die man van 10.000 euro per week. Nee, er staat. Naar je eigen vermogen. Naar uur. Naar jouw vermogen. Dus eigenlijk zegt de Heere God. Kijk nou naar je vermogen. Wat je bezit. Wat kan je daarvan kwijt? En dan word je niet op geoordeeld dat een ander meer of minder geeft. Maar kijk, doe jij nou wat jij kunt? En is dat, niet, is dat geen bevrijding? Dat is niet naar de 10%, nee, naar je vermogen. En is het niet zo dat je soms wat meer kan geven dan de andere keer? Het is toch gewoon zo? En dat is de vrijheid die wij hebben in Christus. Wij leven uit genade. Dus wij mogen meer dan 10% geven. Maar we mogen ook minder dan 10% geven. Want als je het geeft met een niet blijmoedig hart, dan vindt de Heere God er ook niks aan. Want hij heeft, wie heeft u lief? De blijmoedige geven. Dat is degene die lief heeft. Nou, we komen er heel vaak. Oh hier, geef blijmoedig ruim. Zeggen de mensen dit, weet je wel, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten. Met andere woorden, broeder, als jij maar een eurotje geeft, zal de Heer niet veel teruggeven hoor. Kijk, die broeder, die geeft 10 euro, die zal gezegend worden. Dat is niet waar, want je geeft naar vermogen, hopelijk met een blij hart. En dat is heel mooi. Nou, nog eentje. We hebben die tekst net ook al eigenlijk gelezen, dat is de laatste. Geef planmatig. Elke eerste dag der week leggen ieder uur naar vermogen, dat hebben we net gelezen, thuis iets weg. En hij spaarde dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzameling moet gehouden worden. Met andere woorden, weet je hoe wij vaak geven? Eind van de maand. We kijken wat over is. En wat van over is, kunnen we misschien nog wat aan een goed doel geven, of aan de kerk, of aan wat er. Hier worden we uitgedaagd om van tevoren. Ik hou in dat opzicht, hou ik van automatisch afschrijven. Vanaf dat wij de zending ingingen, en gingen leven van giften, hebben wij automatisch geld af laten schrijven voor de gemeente en twee zendelingen. Van de giften die wij, ging er automatisch af. Dus onze giften komen binnen en gelijk, want onze giften worden dan in Nederland in een gemeente bewaard en werd eens per maand werd het overgemaakt. Maar op het moment dat het wordt overgemaakt, wordt er gelijk afgehaald. Aan het begin. Want als ik dat niet zou doen, dan ken ik mijn eigen hart. Blijft er echt niks over voor God. En weet je wat gek is? Ik heb nog nooit tekort gehad. Wij leven 14 jaar uit de hand van het zoals in Nederland nu. En we komen niet tekort. Maar je voorziet. En we zijn tevreden. We klagen wel eens. Misschien dat is een beetje te veel. Ik zou best een groot huis of een andere huis, een oude flat zitten in een klein kamertje. Twee dochters, 21 en 18, zitten in een kamertje van 3x2. Twee bedden tegen elkaar. We hebben geen ruimte. Ik begrijp niet, we zijn blij met elkaar en dankbaar. Maar de eerste dag van de week, probeer daar eens over na te denken. Weet je, planmatig geven. Oké, okay, conclusies.
Dat heeft niet te maken met een wijk met een evenemate salaris, hè? Je gaat het elke week, maar zou het niet een beetje maken hebben dat ze vaak dagloners waren? Dat ze zo, of misschien één keer per week van geld kregen?
Nee, het heeft te maken ook met de samenkomsten. Dat als Paulus zou komen in de samenkomst, dat ze dan niet eerst moeten gaan collecteren, zodat er geld was. Maar dat als Paulus kwam, dat het er gewoon was. Op voorhand al. Op klaarleggen.
Ja, wij doen dus meestal eens in de maand.
Ja, maar goed, dat is van de tijden veranderd.
Ja.
Weekgeld, dat is over. contant je loon krijgen. Nou,
nee, dat bedoel ik misschien.
Ken iemand dat nog hier? Jij krijgt nog contant in je loon? Zo. Nou, ja, nou, er zijn er weinig. Mijn dochters doen vakantiewerk, maar het gaat allemaal via de bank. Er is geen één kerk waar ik preek en je krijgt je preekvergoeding contant. Dat is niet meer. Vroeger kreeg je overal een enveloppie. Nou, nu willen ze je bankrekening weten. Dat is ook maar allemaal veranderd. Maar het principe blijft nog steeds. Het principe, of het nou per maand is of per week, of je krijgt een kwartaalloon, of misschien krijg je eens per jaar een bonus van Shell.
Nee, maar ik ga over die 10 in het Oude Testament. Dat was meer een belasting die de was moest betalen. Dat was een heel de gemeenschap die ze moest onderhouden.
En daarom, als wij nog eens een tiende, van die tiende werden armen onderhouden. Er werd heel veel gedaan. Wij betalen 33% in groot 33% belasting. En van je belasting ondersteunen wij het sociale leven in Nederland. Dus in feite, als jij werkt, gaat er al 33% van jouw inkomen.
Dus dan voldoe je al aan de tiende dan ja.
En daarom kun je dat principe ook niet gebruiken. Dat kun je ook niet gebruiken. Want wij onderhouden. Daar werden ook bijvoorbeeld de zorg, weet je wel, werd daarvan betaald voor elkaar. Nou, nu stuur je moeder naar een bejaardenhuis en weet je wel, dat wordt allemaal geregeld.
En het gaat hier allemaal om geld, maar je kan toch gewoon dingen doen.
Ja, ja.
Dus dat is natuurlijk zo.
Daarom die eerste, hè? Ja. Je lichaam. Je leven. Vandaag was er iemand die ging de kerk stofzuigen. Hij zou die tijd ook voor zichzelf kunnen gebruiken. Maar ze besluit om die tijd te gebruiken. Om je schoon te maken.
Nee.
Ja, dat maakt dan niet uit. Maar daar kun je dan moeilijk over doen. Of zeggen, oh, wat fijn. Ik ben dienstbaar. Ik kan helpen. Ja, ik ga zondag even met mijn vinger over langs. Even kijken of alles schoon is. Ik
zei dat ik vooruit niet moest vergeten.
Ja. Hey, principe 1, hè. Al het geven komt voor uit het besef dat de Heer alles toebehoort. Of alles, dat de Heer over alles toebehoort. Dat moeten we beseffen. Oud Testament 10%, maar het Nieuwe Testament is gewoon vanuit het hart en naar vermogen. Van je hart, wat kun je? Want het heeft geen nut je eigen in de schulden te steken om te laten zien, kijk eens hoeveel ik geef. Dat is helemaal niet wijs. Dat is ook helemaal niet naar vermogen. Het is naar jouw vermogen. Ten derde, bespreek het gewoon met een open hart met God. Bid nou maar voor deze dingen. En God gaat je daarin leiden. Maar wat wordt het? Oh nee, mooi. En wees eens eerlijk over je eigen geefpatroon. Kijk nou eens naar jezelf. Kijk nou eens naar je eigen inkomen. Wat is nou jouw geefpatroon? Wat is nou jouw mededeelzaamheid in deze wereld? In de gemeente van de Heer Jezus. In het bijzonder je broeders en je zusters. En de gemeente. En daarnaast wat er maar kan zijn. En dan net wat jij zegt, kan in tijd zijn, in goederen, kan in financiën zijn. Zoveel terreinen, iets betekenen voor een ander. Dat is in principe. Maar zo even kijken. Wat wordt het? Als je nou zondag moet gaan kiezen. Voor 2 euro. Wordt het dan dit? Of wordt het dit?
Helaas
hebben
ze niet.
Nee, dat hebben ze niet. Nee. Maar het idee hebben ze wel. Het idee hebben ze wel. Dus, en het overzicht hebben ze ook. Ja, zo mooi. Dat is toch mooi? En weet je waarom?
Ja,
ze was
een
hoop kleur op. Nee,
was
vast
op de
schroef. Ja. Of was het bij. Weet je, wat wordt het nou? Gewoon voor je eigen hart. En weet je, je bent. En it's up to you. Het is om je eigen hart om te zoeken. En dat is de vrijheid die we hebben. Je wordt echt niet een beter christen of je meer of minder geeft. We zijn christen omdat we in Christus geloven. En we zijn gerechtvaardigd omdat we geloven in het volbrachte werk van Hem. Je wordt echt niet extra gerechtvaardigd als je wel of niet geeft. Rechtvaardiging heeft met genade te maken. Onverdiend en toch verkregen.